Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom.
Goedenavond en van harte welkom bij Ik zou wel eens willen weten. Ook vanavond buigen we ons weer over een van uw pastorale vragen. Hier aan tafel zitten dominee Ruud van Kamp uit Rotterdam en Chris van Andel uit Amsterdam. Een complexe vraag vanavond van een vrouw die schrijft door haar gemeente onder de kerkelijke tucht te zijn geplaatst, omdat ze in een echtscheiding verwikkeld zit. Een wat langere brief die ik nu eerst zal voorlezen. Gisteren hoorde ik dat ik door mijn voorganger onder de tucht gezet ben, omdat ik in een echtscheiding verwikkeld zit. Erg verdrietig ben ik hierover. Niet over de tucht zelf, want ik heb absoluut vrede van God. Het maakt mij erg eenzaam, want om de gemeente te beschermen leg ik mijzelf de verplichting op hierover te zwijgen tegen mijn dierbare broeders en zusters. De laatste jaren heb ik al in te veel evangelische gemeenten gezeten die door machtsmisbruik uiteindelijk uit elkaar gebarsten zijn. Dit wil ik niet voor deze gemeente, dus ik zwijg. Ik ben het absoluut niet eens met mijn voorganger. Die weet de oorzaak dat ik in scheiding lig. Volgens mij is deze scheiding volledig volgens de richtlijnen van de Bijbel. De voorganger gaat ervan uit dat er ten alle tijde vergeving en verzoening moet zijn. Vergeving, ja. Ondanks dat mijn ex geen blijk geeft van berouw voor al de keren dat hij vreemd is gegaan. Maar dat betekent niet dat mijn huwelijk in stand moet blijven. Binnenkort wordt de scheiding definitief door de rechter bekrachtigd. Betekent dit dat ik niet meer onder de tucht hoor te vallen? Ik heb al mijn taken in de gemeente moeten neerleggen en mag ook niet meer aan het avondmaal deelnemen. Vanavond op de huiskring heb ik met moeite mijn mond gehouden over de tucht. De boel zou dan ontploft zijn. Ondanks dit optreden van de kerkenraad ervaar ik zelf gelukkig wel de vrede van God. Nu ik er zelf voor gekozen heb te zwijgen over de tucht die ik momenteel onderga in de gemeente, om de gemeente te beschermen, ben ik weer heel eenzaam. Er is de afgelopen periode een aantal gesprekken tussen mij, de voorganger en iemand van het pastoraat geweest. We zijn daarin niet nader tot elkaar gekomen. Volgens de Bijbel zou de volgende stap moeten zijn openbare tuchtiging ten overstaan van de hele gemeente. Omdat ik niet wil dat de gemeente uit elkaar barst, moet ik dan maar mijn biezen pakken? Volgens enkele studies die ik opzocht op internet betekent het woord tucht in de Bijbel opvoeden. Vergelijk het met de tuchthuizen van vroeger. De tucht die sinds eeuwen opgelegd wordt is veeleer een praktijk van uitsluiten, verwijdering. Wat de Bijbelse tucht echter betekent is meer van ernaast staan, begeleiden, omgeven. Ik zou wensen dat de kerk naast mensen als ik zouden gaan staan. Mensen die een mooi geschenk kapot hebben zien gaan aan de zondeval. Dat is meer op zijn plaats dan tucht. Vrede zij met u. Een zusterlijke groet. Toch wel een hele aangrijpende brief, vind ik, Chris. Een hele complexe brief, ook waar heel veel in zit. Wat zou je als eerste willen opmerken?
Nou, ik ben, moet ik zeggen, zeer... Dat heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Het dilemma waarin deze mevrouw verkeert. Als je, al moeilijk genoeg in een echtscheidingsprocedure zit. En het heeft zijn achtergrond, het heeft zijn reden. Kijk, er zijn vandaag vele oorzaken van echtscheiding. Doordat mensen met elkaar niet meer door één deur kunnen. Doordat ze niet meer om elkaar geven. Allerlei dingen, zeg maar, van je zegt, nou moet je daar nou om uit elkaar gaan. Maar als een van beiden vreemd gaat, dus als er sprake is van overspel, dan vind ik dat toch altijd een heel ander verhaal. Wat de oorzaak is achter het overspel, dat weet je dan niet. Maar in ieder geval, één van de twee gaat vreemd. In dit geval haar man. Dat is, denk ik, de enige reden die in de Bijbel wordt gegeven waarom je ook uit elkaar kunt gaan. Wat de Heer Jezus zegt over wat God heeft samengevoegd, zal de mens niet scheiden. En daarin wordt in de bergreden, op andere plaatsen, ook in Deuteronomium wordt daarbij aangegeven, tenzij door ontucht. Dus tenzij door overspel. dat is een ander verhaal. Dan wordt er gesproken over de scheidbrief. Dus ik denk dat na deze brief, en wij kunnen niet anders oordelen dan wat we hier op papier hebben, na deze brief te oordelen, is dit ook de enige reden waarom twee mensen uit elkaar kunnen gaan. Dus ik begrijp ook niet goed waarom zij dan onder de tucht wordt gesteld. Betekent dat dat ze niet alles gedaan heeft om zich met elkaar te verzoenen? Zij zegt, dat heb ik wel gedaan, vergeving, ja. Ze heeft die overigens wel afhankelijk gemaakt van het berouw dat de man al dan niet toont en in dit geval niet toont. Maar goed, afgezien daarvan, ook als je gaat scheiden, omdat dat de beste weg is, dat het niet verder meer kan, omdat er te veel kapot is, te veel gebroken, dan is er alsnog sprake van verzoening. Maar ook als er sprake is van verzoening, betekent dat niet per omgaande dat je dan weer met elkaar verder gaat. Dat één sluit niet het andere in, maar kan ook het andere uitsluiten. Ja, dus ik begrijp niet echt waarom, wat de reden kan zijn dat die voorganger haar onder tucht heeft
gezet. Nee, dat is behoorlijk heftig. Hè? Dan heb je een zit je in een echtscheiding en dan krijg je ook nog te horen van ik sta onder de kerkelijke tucht.
Dat was ook mijn eerste indruk toen ik de brief las. Ik vind het een hele diepe brief hoor. Het beeld bij mij kwam boven van de voorganger, gemeente, à la herder en kudde schapen. Hè? En in de Bijbelse zin van het woord is een herder een man die een stok en een staf heeft. Die staf is bedoeld voor de gemeenteleden. Om ze te wijden, om ze te leiden. Maar die stok is bedoeld voor de leeuw en de beer, voor de vijand, om die weg te slaan. Maar het is natuurlijk een kwalijke zaak als een herder een stok gaat gebruiken om zijn gemeenteleden, om zijn schaapjes te slaan. En ik heb een beetje het idee dat dat hier gebeurt. Deze vrouw krijgt verdriet op verdriet. Een hele proces van, ze zegt het ook van, ik voel me erg verdrietig. En ik ben heel eenzaam en later nog eens erg eenzaam. Hè? Je moet geen schop na krijgen van kerkraad of van een voorganger. Ze heeft al een heel proces wat ze door moet maken aan rouw. Dingen die anders worden. En verwarrende gevoelens, heen en weer geslingerd, geschokt, verdriet, angst, boosheid, eenzaamheid. Ook een schuldgevoel waarschijnlijk als christen. Maar ook opluchting. De frustratie van keer op keer bedrogen zijn. Dus wat een verdriet heeft deze vrouw meegemaakt. En dan ook nog eens het verdriet wat een herder of een team van oudsten je aandoet. Ja, dat vind ik toch wel heel erg.
Ja.
Ik vind het wel mooi te lezen, overigens, tot twee keer toe, dat ze de vrede met God ervaart. En dus dat ze daarin door niet uit het veld geslagen wordt. Dat lijkt op een soort criterium, zoals ik het lees, van ik ben op de goede weg. En we weten dat een van de dingen waaraan je kunt afleiden, min of meer, dat je in de weg bent, hoe dan ook, hoe moeilijk ook, maar toch in de weg bent die God met jouw leven gaat, in het plan dat hij met je leven heeft, dat je vrede met God hebt. Dus dat je niet bang wordt van, oh wee, doe ik dat wel goed? Dus deze vrouw, denk ik, dat behoorlijk stevig in haar schoenen staat. En het daarom ook, want dat vind ik toch wel heel, heel mooi om dat te lezen, bij alle ellende die haar overkomt, dat zij ook niet zichzelf, laat ik maar zeggen, zichzelf zo benadeeld voelt, om ook nog eens een keer onder de tucht gesteld te worden, maar vooral ook oog heeft over, als dit openbaar wordt, wat gaat er dan in de gemeente gebeuren? Want ik heb al te veel gezien dat de gemeente uit elkaar klapt als zulke dingen gebeuren. En dan denk ik dat er aan gedacht wordt van wat de kerkraad of een oudsteraad en predikant doet in de gemeente, waardoor er een groot conflict dreigt te komen in de gemeente. Met andere woorden, voelt zij aankomen van, als ik daarover ga praten, krijg ik dan iedereen achter me. En dan zeggen van, wat doen ze je nou toch aan?
Ja. Maar ik vind het wel een beetje de omgekeerde wereld, Chris. Zij wil de gemeente beschermen, terwijl tucht de bedoeling heeft dat de gemeente beschermd wordt tegen openbare en openlijke zonde in leer of in leven. Dus het is hier eigenlijk de omgekeerde wereld.
Ja.
Hè, als ik de brief gelezen en herlezen heb, dacht ik van ja, die vrouw moet niet in eerste instantie onder tucht gesteld worden, maar die man. En die man die kan volgens mij geen kind van God zijn, want je kan niet een wit hart hebben en op een zwarte weg gaan. Hè. Ze zegt ook van, Mijn ex-man heeft geen berouw en voor al die keren dat ze vreemd gegaan is. Dus hier heb je te maken met een ongelovige, een onheilige.
Ja.
En zo'n man, al zou het gemeentelid zijn, maar dat weten we niet zeker... Ja, dan zou zo'n man primair onder de tucht gesteld moeten worden... om de gemeente te beschermen. Kijk, tucht heeft drie dingen in zich. Tucht is voor de bescherming van Gods eer... om de heiligheid van de gemeente te bewaken... en om een zondaar, die dus openlijk tegen Gods woord ingaat... in leren en in leven, om die zondaar te behouden.
Ja.
He, tucht, dat heeft iets van... Het Duitse woord is ziehen, trekken. Ja. Erziehung is opvoeding. En dat schreef ze ook terecht aan in de tweede helft van de brief... Het heeft te maken met iemand er weer bij trekken die een verkeerde weg gaat.
Ja, maar inderdaad, je zegt het is een beetje de omgekeerde wereld hè. Hier. Ze zegt van ik praat er maar niet over in de gemeente, want dan, ja, dan zou er een soort bom exploderen. Is heel dapper, maar het kan ook een stukje misschien ook wel angst zijn. Hè? Een beetje een angstcultuur in zo'n kerk. Van ja, als er wat gebeurt, grote kloof tussen de gemeente en de kerkenraad.
Nou, ik denk als zij, en dat spreekt uit die brief vind ik hoor, dat ze zegt nou... dat ze dat niet graag doet. Hè? Dat ze in die echtscheidingsprocedure is terechtgekomen. Maar zij kan dat niet meer. Ik bedoel, ik heb het wel eens gehoord dat mensen... maar dat zijn echt incidentele gevallen geweest... dat iemand een keer een slippertje heeft gemaakt, zeg maar... en dan, nou ja, beleden en vergeven. En dat ze toch samen verder gingen. Hm. Nou, moet je niet vragen hoe. Want dat ziekt zeg maar lang door. Dat blijft heel lang gevoelig... En want je bent ten diepste geschaad in je vertrouwen van elkaar. En dat kost heel veel tijd, wil dat vertrouwen hersteld worden. Maar soms gebeurt dat. In dit geval, omdat die man herhaaldelijk vreemd is gegaan... is het zo ver stuk dat dat ook niet meer kan. En dan denk ik dat de gemeente om zo'n vrouw heen moet staan... inderdaad de man onder tucht moet stellen... maar die zal zich misschien niet onder tucht laten stellen... omdat hij geen gemeentelid is. Ja. Maar dan deze vrouw verder helpen... om daar op een goede manier mee om te gaan. Want als je gescheiden bent, er wordt niet gesproken over kinderen... maar stel het geval dat er die zijn... als je gescheiden bent, dan ben je er nog niet.
Hm.
Dan begint de ellende pas goed. He? Sommige mensen denken van als ik nou maar ga scheiden... dan kan ik een nieuw leven beginnen. Vergeet het. Dat is niet het geval. Ja, sprak Ruud over een rouwperiode.
Ja.
Scheiding is erger dan dat je elkaar verliest door de dood. Want dan weet je wie je mist en waarom je rouwt.
En dan kan je nog een foto neerzetten.
Precies. Ja. Maar gescheiden zijn, dat betekent degene, die ander... die leeft nog en die gaat door met zijn of haar leven. En jij blijft alleen achter. Dat is zo uiterst moeilijk... En dan denk ik dat de gemeente, in de persoon van de predikant vooral, bij zo'n vrouw moet zijn om haar verder te helpen om hiermee op een goede manier om te leren gaan.
Maar, ja, die kerkraad,
maar nu is het precies omgekeerd dat zij onder de tucht wordt gesteld. En ik denk dat zij, want zij wil de gemeente sparen en de gemeente helpen, dat die niet in elkaar ploft. Maar het is een geweldig dilemma. Want als dit zo doorgaat, dan komt er vroeg of laat komt die explosie toch.
Ja.
Dat kan niet uitblijven. En ik denk, tenminste dat zou mijn advies zijn... ik zou, als dat gesprek met de predikant of met de voorganger niet kan... dan zou ik op zijn minst een goed overdachte brief schrijven aan deze voorganger... om hem uit te leggen datgene wat hier nou staat. Wat ze hier ons geschreven heeft. Van dat staat er op het spel. En waarom zij het niet plaatsen kan... op bijbelschool niet voor zichzelf, maar niet plaatsen kan... waarom dat zij onder de tucht is.
Maar als je deze brief leest, dan heb je al gehoord... dat er verschillende gesprekken geweest zijn hè, met iemand ook van het pastoraat. Ik heb het idee dat die vrouw al heel veel geprobeerd heeft... maar niet heel veel verder komt.
Ja, dat denk ik ook dat het geval is. Waar ik ook de vinger bij wil leggen is bijvoorbeeld zo'n zin... als volgens de Bijbel zou de volgende stap moeten zijn openbare tuchtiging. Kijk, in het pastoraat zijn er twee gevaren. Hè? Je kan een schouderklopjespastoraat hebben... dat je iedereen maar over zijn bol aait. En je kan ook een revolverpastoraat hebben... dat je de Bijbel gebruikt als Bijbeltekst als kogels... om een ander, ja, volgens het principe van... en dat je dus de mens niet meer ziet staan. Hè? En eigenlijk het evenwicht tussen heiligheid en liefde. Heiligheid wil zeggen... bij overtredingen die Bijbels zijn... moet de tucht gehandhaafd worden. Maar liefde wil zeggen de persoon zelf die dus overtreedt... die een onbijbels spoor gaat, die moet altijd met zorg en begeleiding worden omgeven. De zonde wordt bestraft, maar de zondaar die moet wel worden begeleid en ook weer worden teruggebracht op het spoor, de goede kant uitgetrokken. En dat is eigenlijk de bedoeling. Je kan ook tucht verkeerd toepassen. En ik denk dat dat hier het geval is.
Ja, maar zou zo'n vrouw in dit geval dan misschien toch maar gewoon hier dit in de gemeente bekendbaar moeten maken? Want ja, zo'n kerkraad die kan nu ook gewoon doorgaan.
Nou, ik denk dat, wat ik al zei, ik zou... Want een explosie, daar moet je niet zo bang voor zijn. Als dat gebeurt, dan is dat niet haar verantwoordelijkheid. Ik denk dat ze die verantwoordelijkheid niet op zich moet nemen.
Dus ze hoeft ook niet haar mond te houden hierover, vind jij?
Nee, maar ze hoeft daar niet haar mond over te houden. Maar ze moet het wel heel wijs doen. Namelijk niet op dezelfde manier als zij behandeld wordt. Zij zal naar de oudste raad, dus naar de verantwoordelijke leiding van de gemeente, een brief moeten schrijven, dat zou ik doen. Met de dingen opschrijven die hier, gewoon die er reëel aan de orde zijn. Dat je het daar ook niet mee eens bent. En dat die oudste raad wel moet weten waar hij mee bezig is. Van als dat openbaar komt, niet door haar, maar dat komt vroeg of laat openbaar, natuurlijk. Ook als zij weggaat, zou gaan, dan is het lek niet boven water. Want als ze weg zou gaan, wordt haar gevraagd, waarom ga je weg?
Ja.
Dus dat komt vanzelfsprekend komt dat in de gemeente open. Dus nu valt de tijd nog te keren door een brief te schrijven, door een gesprek aan te gaan met die oudste raad en dat neer te leggen op hun tafel van dat, of zij weten wat ze doen.
Ja.
Ik zou er mogelijkerwijs ook nog iemand bij halen, zeg maar. Iemand die mij bekend is, die vertrouwd is, ook een gemeentelid is, om naast mij te staan, om dat aanhangig te maken bij de Raad van Oudsten.
Ja,
welke consequenties dat zij, welke risico's dat zij lopen om dit zo te doen.
Ja, maar ik heb
omdat
het niet idee
op de
dat het
gefundeerd is.
Ja, maar dat dit station al gepasseerd is bij deze vrouw. Want die zegt zelf van nou, er is de afgelopen periode een aantal gesprekken geweest tussen mij, de voorganger en iemand van het pastoraat. En we zijn niet tot elkaar gekomen. Dus dat, volgens mij...
Ja, en de gemeente moet het ook zien, want ze mag niet meer deelnemen aan het avondmaal. En ja, als je als broeders en zussen elkaar kent, dan moet dat op een gegeven moment opvallen. Hé, waarom gaat zuster A of B niet meer aan het heilige avondmaal? Dus dat zal vroeg of laat ook bekend worden. Ik vind het ook triest dat je eigenlijk ziet hier dat een bepaald schuldbesef op de verkeerde schouders komt te rusten. Want zij is geen dader, zij is niet verkeerd gegaan. Zij heeft geen weg gegaan die onbijbels is. Maar dat is haar man, haar ex-man.
Ja, maar ben je dan in de fase nu terechtgekomen, allerlei gesprekken geweest van, zoals je zelf nu ook overweegt, biezen pakken?
Nou, dat vind ik altijd het laatste wat je moet doen. Maar ik zou het wel opengooien, om het maar eens Rotterdamse te zeggen. Je moet het gewoon opengooien. Wel op een wijze manier, op een geestelijke manier.
Maar hoe zou zij dat moeten doen? Want ze zegt, geef aan, ik heb al heel veel geprobeerd.
Nou, bijvoorbeeld de huiskring. Hè, dat is iets, zo'n kringleider. Ik zou zo'n kringleider eens...
Ja, dus toch op die kring daarover spreken. Want ze zegt nu zelf, ja, dat doe ik liever niet. Want dan, ja...
Ja, maar ik ben het met Chris eens. Je moet niet te bang zijn dat de boel ontploft. Want als je het zo moet houden om de lieve vrede willen... Het gaat erom dat het woord, de waarheid, dat recht... verkondigd wordt, maar ook dat het recht beleefd wordt... en uitgeoefend wordt binnen het gemeenteleven. En... Kijk, tucht zijn de zenuwen van de kerk. Zo zegt de kerkorde dat. En dat is waar. Die zenuwen, je moet gevoelig zijn voor dingen die zondig zijn in Gods oog. Maar om de lieve vrede willen is nooit een argument om je mond te blijven houden.
Ja, wat ik opmerkelijk vond in deze brief, dat in deze gemeente dus blijkbaar die tucht nog op zo'n manier functioneert. Terwijl ik juist het idee hebt in heel veel kerken die tucht eigenlijk helemaal niet meer wordt toegepast. Dus in die zin vind ik het wel een hele exceptionele situatie,
ja,
Chris.
Ik brandt ook permanent bij mij een lampje dat ik denk, hey, wat is dit? Ik heb die brief gelezen en nog eens een keer herlezen. En een paar zinnen onderstreept ook. Deze mevrouw zegt bijvoorbeeld ook, de laatste jaren heb ik al in te veel evangelische gemeenten gezeten die door machtsmisbruik uiteindelijk uit elkaar gebarsten zijn. Deze mevrouw, en niets te nadelen van haar, want we kennen haar niet. We leggen natuurlijk nu wel de Zwarte Piet erg sterk bij een voorganger en zo, oudste raad. En ik denk ook terecht, tenminste wat we hier lezen. Maar ik zou ook die voorganger wel eens willen spreken. Over de vraag van, wie is deze mevrouw? Als je al in veel evangelische gemeenten gezeten hebt. Ik ken ook wel mensen die alle kerkelijke richtingen al wel ongeveer gehad hebben. En dan vervolgens in jouw gemeente komen. En dan gebeurt er weer het een en ander. Hier, ik zeg niet, echt hou me te goede. En ik hoop als deze mevrouw luistert dat ze dat heel goed begrijpt. Maar ik ben echt wel mensen tegengekomen die van de ene naar de andere gemeente zijn gegaan. Hadden overal problemen. En dan komen ze bij jou en vervolgens weer een probleem. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat ook soms een oudste raad of een voorganger toch wel de wenkbrauwen doet fronsen. En zegt, nou ja, nu hebben we dit aan de hand. Hè?
Ja,
nogmaals, wij weten niks van deze man. Ja. Daar schrijft ze ook niet over. Ze schrijft ook niet over zichzelf verder. Behalve wat ze meemaakt en dat ze onder de tuchten wordt gezet. Maar ik zou die andere kant toch ook wel eens willen horen. Want het is bijna nooit eenzijdig. Het is altijd meerzijdig.
En zelfs ook met die man, met de ex-man. Hè? Ja. Ook al zou die geen gemeentelid zijn. Maar een van de basisprincipes van pastoraat is horen en wederhoren. En ja, dan kan je een klein beetje een beeld vormen. Maar op eenzijdige informatie af te gaan, dat is altijd heel riskant. Dat is waar.
Ja, we hebben er geen tijd meer voor om er al te lang over te praten. Maar ik wil het toch even noemen, hè, de Bijbelse tucht. We zien hier een voorbeeld dat het wordt toegepast op een hele verkeerde manier. Tucht is niet zo'n heel populair onderwerp. Hè. Wordt al snel geassocieerd met wetties, bemoeizucht. Moet je toch vooral niet te veel mee aankomen. Wat is nou een gezonde Bijbelse manier van het toepassen van tucht, Ruud?
Nou, allereerst zou ik willen zeggen, de tucht is altijd medisch en niet juridisch. Dat wil zeggen, het is altijd gericht op het behoud van degene die afwijkt van de Bijbelse normen en waarden. Een hele belangrijke tekst in dit verband wil ik voorlezen. Dat is Galaten 6, vers 1. Daar staat ook de manier, de houding van degene die tucht uitoefent. En er staat dit. Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht, in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Gij mocht ook eens in verzoeking komen. Nou, hier zie je eigenlijk hoe de tucht door een kerkraad moet worden toegepast. Hoe je daar zelf in moet staan. Terechtbrengen, dat heeft ook iets van terugbrengen. In de juiste toestand. Hè? Er is iets ontwricht. Maar ook voorwaarden voor degene die tucht uitoefent. Er staat in Galaten 6, wat ik voorgelezen heb, gij die geestelijk zijt. Wij moeten zelf geestelijk gezind zijn en ons laten leiden door de Heilige Geest. En in een geest van zachtmoedigheid, dat is de tweede voorwaarde. Breng hem terecht in een geest van zachtmoedigheid. Niet wettisch, niet hooghartig. Maar uit een milde geest waar ook deernis spreekt voor degene aan wie dat moet worden toegepast. Begeleiding moet ook worden aangeboden. Een geest van zachtmoedigheid. En ten derde, ziende op uzelf dat gij ook niet in de verzoeking komt. Dat wil zeggen, denk erom, we hebben allemaal hetzelfde hart. En wij kunnen ook in diezelfde zonde vallen als we door Gods genade niet worden tegengehouden. Ja,
want op zich, de tucht is niet iets wat de kerk zelf heeft bedacht, hè?
Dat is niet iets wat de kerk, dat staat al eeuwenlang in de Bijbel. Als ik denk aan de Hebreeënbrief, hè, dan wordt het vergeleken vooral met de tucht, zeg maar, van vader en zoon. Hè. Dus tucht heeft te maken met opvoeding. Nou, stel je voor, vader en kinderen die een verkeerde weg gaan. Die vader, die oefent tucht uit met alle liefde van zijn hart. Als je je kind een keer moet straffen, straf is helemaal geen lelijk woord. Ik bedoel, ook in de gemeente kan straf. Het is niet in, tucht is niet in eerste plaats, het is niet de krijgstucht, het is geen strafmaatregel. Maar kan ook straf met zich meebrengen, net als in de opvoeding. Maar als je kind, voor mij is het al een tijd geleden, maar als je kind moest straffen, deed je dat toch met tranen in je ogen? Omdat je niet wilde, of niet wilt, dat je kind verkeerd gaat. Nou, zo is het ook met de Heere God. En zo zal het ook met ons als kerk zijn. Dat je, als je de tucht moet uitoefenen, moet je doen. Want het gaat je om het heil van het gemeentelid. Het gaat je om het heil van de gemeente. Om het behoud. Dat doe je met een bewogen hart. En als je dat niet met een bewogen hart doet, ben je niet bezig met de tucht in de Bijbelse zin van het woord. Maar ben je bezig met het halen van je gelijk of wat dan ook.
Goed, dat lijkt me een heel goed advies, denk ik, voor de kerkenraad van de gemeente.